is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Bij een mammoet denk je natuurlijk aan zo'n wolharige oerolifant. Vandaag hebben we het in Chris natuurlijk over de zuidelijke mammoet. Zonder wollige haren. Zo oud als de zuidelijke mammoet is het oudste park van Rotterdam niet. De halsbandparkiet weet het park te vinden. Nu de mensen nog. Van roodborst tot madelief. Van bruine kikker tot steenmarter. Heel Rotterdam telt mee met de bioblitz. In het debuut van Anne Schepers begint een jonge journaliste bij een grote krant in Rotterdam. De schrijfster komt vertellen over haar boek. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris natuurlijk, met Chris Vemer.
Remembering our yesterday.
Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock.
Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
En we gaan ook echt eventjes die klok een heel stuk terugdraaien. De wolharige mammoet, die kennen we. Met zijn dikke harige vacht had de mammoet het lekker warm in de ijstijden. Maar in Nederland hebben ook andere mammoetsoorten geleefd. Zoals de zuidelijke mammoet. Binnenkort te zien in Historisch Museum Historyland in Hellevoetsluis. Daar hoort tromgeroffel bij. Want volgens Dick Mol is het de eerste keer, maar daar komen we zo nog wel op, dat zo'n reconstructie te zien is. Dick Mol, mammoet-expert, goedemorgen. Hoe zag die zuidelijke mammoet eruit?
Goedemorgen. Zuidelijke mammoet, dat is een echte gigant geweest. Natuurlijk een prehistorische olifant, een uitgestorven olifantensoort. Maar het is de stamvader van alle mammoeten die zich in de loop van het Pleistocene, het ijstijdvak, over het noordelijk halfrond en ook naar de nieuwe wereld verspreid heeft.
Ja, want hoe leefden deze mammoeten?
Deze mammoeten die leefden nog in een subtropisch klimaat, in een savannebiotoop, boomgroepen, bossen en graslanden die elkaar afwisselden. En deze mammoet was gigantisch groot, relatief kleine oren vermoeden we, maar we weten op basis van zijn skelet dat hij wel 4,20 meter hoog kon worden. En dat is gigantisch. En ook zijn slagtanden waren gigantisch. En we weten op basis van de kiezen in zijn kaken dat het een loofeter is geweest. Dus dat hij zich voedde met takken, bladeren van bomen en struiken.
Ja, maar dat moeten dan wel hele grote drollen zijn geweest die ze uitpoepte, Dick, denk ik.
Jazeker, hè? Want ik heb al gezegd, het zijn uitgestorven olifanten. Olifanten houden zich gemiddeld zo'n 16 tot 18 uur per dag bezig met het fourageren. Krijgen daardoor zo'n 180 tot 200 kilo voedsel binnen. Ze hebben een hele slechte spijsvertering. En dat betekent dat heel veel goed voedsel, dat gaat onverteerd aan de achterkant weer het lichaam uit. In de vorm van die enorme keutels of bolussen.
Ja, dan kan je gewoon op drijven, denk ik. Maar waarom is er bij het grote publiek zo weinig bekend eigenlijk over deze zuidelijke mammoet? Hè? Kennen we allemaal die wolharige mammoet, maar die zuidelijke mammoet niet?
Nee, dat komt omdat men steeds focust op één en hetzelfde beeld wat men nu eenmaal heeft. En dat is die wolharige mammoet met die spiraalvormige gekroonde slagtanden, kleine oren, korte staart, lange haren. Altijd afgebeeld in een besneeuwd tundra-landschap. Wat natuurlijk helemaal onjuist is, want daar is geen voedsel te vinden voor die mammoeten. En die oudere soorten, de stamvaders die hun oorsprong hebben op het Afrikaanse continent, daar is nooit aandacht aan besteed. En nu heeft gelukkig de heer Van der Ban, de oprichter van Historyland in Hellevoetsluis, heeft gezegd, daar gaan we wat aan doen. Wij willen ook zo'n zuidelijke mammoet hebben. Want deze soort mammoet die wij aanstaande woensdag gaan presenteren, de onthulling zal gedaan worden door de burgemeester van Voorne aan Zee, de heer Reewinkel. En dan laten we dat gigantische beest zien. En uiteraard niet alleen dat model, wat echt gigantisch is, maar ook het landschap waar die in geleefd heeft en hoe dit beest zich in de loop der tijd heeft geëvolueerd. En daarmee zijn wij de eerste op de wereld die het hebben gewaagd om op basis van al die opgeviste botten van de bodem van de Noordzee, maar ook van het strand van Maasvlakte 2, om dit beest te reconstrueren. Dus gebaseerd op feiten, op facts, maar ook een klein beetje op aannames, want we weten niet hoe het uiterlijk van het dier precies is geweest.
Ja, wat je net al zei over die oren bijvoorbeeld, hè?
Precies.
Maar wat was nou de uitdaging om dit beest te reconstrueren, zoals dat met een mooi woord heet?
Ja, wij hebben gezegd van wij willen niet alleen maar een museum zijn met hele mooie objecten en dergelijke, maar we willen ook een verhaal vertellen. En dan gaan wij dit verhaal van die zuidelijke mammoet vertellen, zodat men ook begrijpt dat we in de loop der tijd in Nederland, in Noordwest-Europa, een evolutie hebben gehad in het verre verleden van die zuidelijke mammoet naar de steppenmammoet, naar uiteindelijk het icoon van het ijstijdvak, die wolharige mammoet. En laten we eens kijken of we een kunstenaar kunnen vinden die daartoe in staat is. En Jim van Dijk, dat is een paleokunstenaar, die heeft gezegd, ik probeer dat, ik ga dat doen, als ik maar de wetenschappelijke begeleiding krijg. En zo hebben we dat gezamenlijk met de steun van de heer Van der Ban, hebben we dat gigantische model kunnen reconstrueren, oerdegelijk. Ja, en dat wordt dan dinsdag aanstaande geïnstalleerd.
Oh, geïnstalleerd, ja. Ja. En dan moeten we er even bij zeggen, want jullie hebben daar echt een speciale loods voor moeten bouwen. Anders past hij niet in het museum, deze gigant.
Precies, ja. Dat is, daar staat het helaas nog maar tijdelijk in. Want uiteindelijk wil Historyland graag uitbreiden. En dan is het de bedoeling dat hij straks in de nieuwe tentoonstelling in het hoofdgebouw komt te staan. Want wat we nu hebben is tijdelijk, maar het is wel heel mooi.
Ja, en ik vind ook, het blijft natuurlijk een bijzonder idee, hè, dat dit soort dieren op de bodem van de Noordzee hebben rondgelopen, Dick.
Ja, zeker. Dat is het ook. Hè. Je gaat terug in de tijd, zoals je in je aankondiging ook al zei. Hè, we gaan heel ver terug in de tijd, want deze zuidelijke mammoet die heeft hier geleefd tussen 2,5 miljoen en 1 miljoen jaar geleden. En toen kreeg hij te maken met klimaatsveranderingen. Toen werd het steeds kouder en kouder. En toen moest hij zich aanpassen aan het nieuwe biotoop, hè, die savanne waar hij op leefde. Die verdween, daarmee verdween zijn voedsel. En er kwamen kale, droge grassteppen voor terug.
Ja, je hebt al een beetje gezegd, hè, de zuidelijke mammoet kan vanaf woensdag door het publiek worden bewonderd. En jij zei ook, het is eigenlijk het enige museum in de hele wereld zelfs, of niet? Waar het te zien is?
Ja, want er zijn wel schaalmodelletjes van de 20, 30, 40 centimeter hoog. Maar deze is 4,20 meter. En als je erbij staat, dan is dat gigantisch. En ik weet nog goed dat de eerste keer dat ik bij Jim van Dijk kwam. En toen ging zijn atelier open. En toen zag ik dat beest en denk, oh jee, hij is toch wel een beetje te groot uitgevallen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Want ik heb een heel groot dijbeen van zo'n beest. En dat hou ik dan tegen dat beeld aan. En dan zie je dat het helemaal niet overdreven is. Hij had rustig nog ietsje groter mogen zijn.
Geweldig. Nou, we gaan allemaal kijken, Dick. Dank voor dit bijzondere verhaal. De gigantische zuidelijke mammoet in Historyland. Vanaf woensdag, eind van de ochtend ongeveer, dan kun je daar terecht. Nogmaals dank, Dick.
Graag gedaan. Dank je.
Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twice the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life.
Uit Schotland, zo bij Radio Rijnmond. This is the life. Amy MacDonald.
De natuurtip. van Chris natuurlijk.
Van merel tot slechtvalk, van paardenbloem tot steenbreekvaren, van regenworm tot bruine kikker, van vos tot egel. Tel morgen en maandag mee met de Bioblitz van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Wat het doel is en hoe je meedoet, dat horen we van Evelien van Doorn en Maaike de Vos. In een park vlakbij metrostation Slingen in Rotterdam-Zuid treffen we de ecologen van bureau Stadsnatuur alvast aan en na treffen ze wat voorbereidingen.
Wij gaan nu op dit moment een wildcamera plaatsen in het park Drechterweide. En daarmee proberen we alle soorten nachtdieren op te nemen die ook mee kunnen tellen voor de Bioblitz.
Daar is eigenlijk al de bewoonde wereld, hè? Een flinke drukke weg. En dan heb je hier dat parkje, maar hier aan de kant gaan jullie hem neerzetten.
Ja, de dieren die lopen hier ook gewoon in de stad rond en alles waar het een beetje rustig is, dat is voor hun al een paradijsje.
Wat hopen jullie dan te zien, te spotten op die wildcamera?
Nou, voornamelijk dus de nachtdieren die hier in het park rondzwerven. En dat zijn bijvoorbeeld marterachtige, zoals steenmarter, bunzing, een egel kan voorbij komen, reeën komen hier voor, misschien wel een vos, wie weet. Allerlei dieren die hier in het park 's nachts wakker zijn en die we dus met de wildcamera makkelijk op kunnen nemen.
Maar ik vind het wel heel bijzonder zo dicht bij de stad dat hier dan ook gewoon een ree kan lopen.
Dit is op zich een rustig park en het is hier gelegen aan de rand van Rotterdam. Ja, uit Albrandswaard komen genoeg reeën die hier ook een plekje kunnen vinden. Het zullen er niet veel zijn, maar we gaan wel trachten om hem op de camera te krijgen.
Wat ga je doen?
Zoek naar sporen. Kijken of er al wat misschien aanwijzing is dat er iets hier rondloopt. De grond is ook wat natter, dus het houdt nu wel de sporen goed vast. En dat doe ik graag voordat wij er overheen stampen, want anders zijn de pootjes gelijk weg.
Het lijkt wel een soort crime scene zo, hè?
Ja, zeker.
Dit is allemaal onderdeel van de Bioblitz. Wat is dat?
Nou, een Bioblitz is een evenement met een focus op de biodiversiteit binnen een vastgesteld gebied en met een vastgestelde tijd. Alle planten en dieren die je tegenkomt, die kan je tellen, invoeren op waarneming.nl. En alles wat binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam ligt, die worden meegeteld.
Van de Hoek van Holland tot aan Nesseland gaan wij vanavond van start met onze waarnemingen.
Wat ben je nu aan het doen?
Even de camera aan het instellen dat hij voor ons filmpjes maakt in plaats van foto's. Even een goede datum, zodat wij natuurlijk van vanavond tot aan maandagavond de waarnemingen kunnen nemen uit de camera. Dan gaat hij nu aan.
Nou, spannend toch?
Ja, heel spannend. Ik heb er echt zin in.
En nou gaan wij nog eventjes hier verder lopen om te kijken ja, wat je zoal zou kunnen vinden als je zelf zou gaan tellen. Bijvoorbeeld op een plek als deze. Jij zag al.
Een jagende aalscholver en natuurlijk daarnaast nu al de kleine meerkoetjes met hun ouders. Die waren al lekker aan het fourageren.
Ja, dus als je meedoet zo'n stukje gaan lopen, dan mag je al die dieren tellen. Maar je moet ook natuurlijk de planten tellen. Hoe doe je dat?
Je kan alle planten die je ziet die wild zijn invoeren. Dus geen tuinplanten, maar dus hier naast het pad zie je eigenlijk al look zonder look opkomen. Beuken staan hier.
En als je nou niet zoveel verstand hebt van planten en zo, maar je wil wel meedoen, dan kan je bijvoorbeeld ook met ecologen mee. En die vertellen dan een heel leuk verhaal erbij.
Ja, zeker. Zondag gaan wij op verschillende plekken excursies uitvoeren. Dus we hebben de vogels. Mijn collega en ik gaan morgen de waterdiertjes bij het museum uit de sloot scheppen. En dan gaan we onder een microscoop kijken wat er allemaal in zo'n sloot vinden is. En dat is vast veel meer dan we allemaal denken.
En daarnaast nemen we ook bodemmonsters, zodat we ook wormen kunnen determineren. Daar zijn er ook heel erg veel van. En pissebedden heb je bijvoorbeeld ook. Spinnen.
We hebben hier een hond, die begint een beetje te snuffelen. Een hond telt dus niet mee. Het gaat echt om de wilde dieren.
Ja, ook je waarnemingen in Blijdorp tellen niet mee. Maar dus alles in het wild levend telt wel mee.
In je huis heb je ook allemaal van die huisdiertjes, spinnen, maar die tellen wel mee. Dat zijn gewoon wilde dieren die bij jou thuis een huisje hebben gemaakt.
Dus als je vleermuizen wilt tellen, ja, dan kan je dus morgenavond lekker op je stoeltje gaan zitten. Om 9:50 of zo, als de zon onder is. Maar je kunt ook mee met een ecoloog van bureau Stadsnatuur op een donkere excursie.
Ja, dat klopt. Door het Zuiderpark. Om vleermuizen te luisteren, want dat doen we uiteraard met een beddetector. Vanavond is er op de S, zijn Wouter en Marvin op de S en die gaan ook vleermuizen spotten daar, maar ook hangen ze een doek op voor nachtvlinders en die gaan ze daar ter plekke determineren.
Evelien is even aan het kijken aan de overkant. Maar ja, dat is een paard, dus die telt niet mee.
Nee. Maar ik dacht dat ik een ijsvogel hoorde. Maar ik hoor hem niet meer. Dus.
Maar dat zou heel goed kunnen, hè? Want ijsvogels, daar gaat het best goed mee.
Ja, zeker. En hier ook in het park komen ijsvogels voor. Dus je zou zomaar eentje voorbij zien kunnen vliegen. Ja, echt een hele mooie blauwe oranje flits.
Waarom is het nou eigenlijk precies dit weekend?
Dit weekend is ook de dag van de biodiversiteit. En in dat kader willen wij eigenlijk laten zien hoe biodivers Rotterdam is. Dat er zoveel soorten te vinden zijn en leuke dingen te beleven zijn in de parken en in de natuur in Rotterdam.
Tjif tjaf, die hoor je weer. Tjif tjaf, tjif tjaf. Die is altijd heel makkelijk eruit te halen.
Echt, zo gaat het best hard, hè, als je maar een klein stukje loopt.
Ja, precies. En als je even stilstaat en luistert, dan hoor je ook allemaal vogeltjes rondom je zingen.
Met de metro op de achtergrond.
Met de metro op de achtergrond. Dus je moet eventjes wachten, maar dan hoor je genoeg.
Waar kan je dat eigenlijk invoeren?
Je kan al je waarnemingen gewoon op waarneming.nl invoeren. Als het binnen de tijdsperiode van de bioblits valt en binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam is, dan telt hij gewoon automatisch mee voor de bioblits.
En het uiteindelijke doel is 1000 soorten tellen. Gaan jullie dat halen?
Tuurlijk gaan we dat halen. Ja, we gaan met het hele team gaan we maandag op stap. Iedereen gaat een deel van Rotterdam doen. We hebben heel veel experts die aansluiten met hun expertise. Zoals bijzondere insecten, bijen, vlinders, wansen. Oh, daar hebben we een aalscholver. Haha, yeah. En dus ja, die 1000 die gaan we redden gewoon. Ja, gaan er gewoon voor. Zie je nou wel? Ja.
Wat?
Dat gepiep daar is een ijsvogel. Die zit op die laag hangende tak boven het water. Hij zit nu net... Oh, kijk, daar vliegt hij.
Ja. Oh, wauw.
Mooi, hè?
Ja. Mooi. Een feest van de natuur. Wil je meedoen met de bioblits van het Natuurhistorisch? Kijk eventjes op de site van chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie.
Wat ruist er door het struikgewas? Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.
I'm just knowing what you're thinking. And hearing how your day has been. Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him. Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. Said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, oh.
wish I could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I want to say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I want to say without you everything's wrong, and you were everything I need all along. I want to say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
Wish you the best, Louis Capaldi.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen vandaag met Aris van Meter. Aris, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Goedemorgen. Van gamende varkens tot papegaaien die videobellen of beren die selfies maken. Ook dieren betreden digitale tijdperk. En je leest erover in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant.
Wat wordt de nationale bloem van Nederland? Dat hoor je op 4 juni in het radioprogramma Vroege Vogels. Tot 2 juni kan iedereen nog stemmen op het madeliefje, fluitenkruid, de paardenbloem, de wilde kievitsbloem of de pinksterbloem. Je leest erover in Trouw.
9 wolven, 3 vale gieren en 2 raven zijn in een week tijd dood teruggevonden in een nationaal park in Italië. De dieren zijn mogelijk vergiftigd. Het is het werk van middeleeuwse boeren, zegt het park vandaag in het AD.
Boer Jeroen Klompen die deelt vandaag 5000 kilo aardappelen van gezonde bodem uit aan Rotterdammers. De boer uit de Hoekse Waard die wil dat Rotterdammers proeven hoe lekker zo'n gezond geteelde aardappel smaakt. De aardappelcaravaan is vanmiddag om 2 uur bij de Erasmusbrug en gaat daarna verder naar Beurs en Noordplein.
En wat is de groenste universiteit van Europa? Wageningen dinkt mee in de strijd. En ook al gaat het niet om het winnen. Het idee is om op de eigen campus te gaan zoeken naar alles wat bloeit en groeit en leeft. En je leest erover in Trouw vandaag.
Aris van Meter was dat. Dankjewel met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan gaan we naar het weerbericht. Dat komt van Jules Gernaert. Jules, goedemorgen. Wat voor weernieuws heb jij voor ons, Jules?
Ja, Chris, ik heb goed weernieuws nog maar eens voor ons met veel zon. Het is toch een mooie serie aan het worden met 4 vrij zonnige tot zonnige dagen op rij. Als je vandaag erbij telt natuurlijk. Met een paar plukjes met wat bewolking. Vooral wat midden- en hoge bewolking. Daar hebben we voorlopig geen last van. Pas later vandaag wordt het ietsje serieuzer. Maar tot het eind van de dag blijven er mooie zonnige perioden. Dus zal een prima zaterdag te beginnen. Met een temperatuur van 13 naar 14 graden. Het is ook niet zo koud meer geweest. Minima rond een graad of 10. En de maxima pakken ook weer een tikje hoger uit dan gisteren. Met maximumwaarde in de loop van de middag van een graad of nou 17, 18 aan zee. De wind draait er eventjes naar het noorden. Dat geeft een klein beetje koelte in een directe kuststrook. Tot zo'n 20 graden landinwaarts. Ook al een beetje wind door de straat. Dat is heerlijk vanochtend met windkracht 3 in het algemeen. Vanmiddag krijg je meestal windkracht 4. Door de opwarming neemt de wind ook wat toe. En dan zie je af en toe windkracht 5. En die draait dus eventjes bij de noordoost tot noord. Een klein beetje zeewindeffect is dat. Dus een prima zaterdag is er begonnen met veel zon en een paar plukjes met wat hoge bewolking.
Ja, dat is heerlijk. En dan kunnen we vanavond buiten eten?
Jawel, dat kan wel. Het waait wel een beetje bij de tuintafel. Dus het tafelzeiltje gaat misschien een beetje op en neer aan de zijkant.
Daar hebben we allemaal met hulpmiddelen voor.
Oh, kijk eens aan. Inderdaad, mooie kleppetjes. En ja, het is nog vrij zacht. Of ja, echt warm is het natuurlijk niet. Het is ook vrij droge lucht, dus de wind is wel merkbaar. Dus bij het water is het een beetje koeltjes, denk ik. Als je een aanlandige wind hebt, of de rest kun je zeker buiten eten als je het niet te laat maakt. Vannacht daalt de temperatuur ook tot een graad of 12. Niet koud natuurlijk, maar toch. Het blijft een beetje waaien, vandaar. En de bewolking neemt dus wat toe. En morgen komt er ook vrij veel bewolking voor door een, ja, een soort van lage drukgebied boven Duitsland en de Alpenlanden.
Ja, want ik had me zo verheugd op een supermooie zondag, maar dat wordt toch wat minder dan ik dacht van tevoren.
Ja, het wordt een vrij mooie zondag. Laten we het niet eventjes te veel naar beneden halen, want anders heb je een slecht primeur. Nee, er zijn zonnige momenten of zonnige periode. Af en toe wat zon in die categorie moet je het zoeken. Dus wat minder zonnig dan vandaag en gisteren. Dat wou ik maar zeggen. Met misschien een enkele bui. Redelijke wind ook. Windkracht 4 tot 5. Smiddags weer. En aan zee soms windkracht 6. En ook wat meer uit het noorden. Dus een kuststrook heeft wel degelijk wat koelte. Daar is wel wat minder warm. Maar aan de andere kant, landinwaarts uiteraard kan de temperatuur stijgen naar 20 tot 22 graden.
Nou, prima. En zullen we nog even naar volgende week kijken?
Ja, maandag nog een vrij warme dag. Wel een noordenwind, maar landinwaarts nog wel een graad of 20 of iets meer. Aan zee natuurlijk wat koelte. Vrij veel bewolking en een paar buien, denk ik. Maar het zijn zeker geen regenachtige dagen. De meeste regenkans is morgen en maandag ook voor het midden en noorden van het land. Daarna hebben we een noordwesten of een noordenwind. Dat betekent koeler weer. Een graad of 15, 16 rond het midden van de week. Maar dan is het overwegend droog met mooie opklaringen.
Nou, lijkt me prima. Fijn weekend. Straks om 12:30. Dan ben je weer terug met een actueel weerbericht in Zaterdagmiddag Live. Vanmiddag gepresenteerd door Ruud de Boer. Ik wens jou een heel fijn weekend, Jules.
Dank je.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Naar die andere weerman van Rijnmond luisteren, Ed. Want deze, die draaiden we speciaal voor jou. Abba.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Het is mei, Rotterdamse parkenmaand. En het zijn de wederopbouwdagen in Rotterdam. De Oude Plantage die doet in allebei de evenementen mee. De Oude Plantage bij de S. Het is het oudste park van Rotterdam. Maar het is dus ook een wederopbouwpark.
Dat er over een klein park veel te vertellen is, dat hoor je van historicus Dick Fuik, die daar morgen een rondleiding geeft. Helaas volgeboekt, maar hij is bereid, zei hij al, om het rondje na afloop nog een keertje te doen. Gaan wij hem eerst eventjes doen. Loop nu mee door het park met Chris natuurlijk en Dick Fuik. Hij begint natuurlijk bij het begin.
In 1769 had de gemeente Rotterdam hier grond gekocht om een plantage, oud woord voor park, zeg maar, aan te laten leggen. Het park lag destijds buiten de stad, dus de Rotterdammers moesten er wel wat moeite voor doen om hier te komen.
Ik las dat het helemaal niet zo'n populair park was, inderdaad omdat het ver was, maar ook omdat het stonk. Hoe zat dat?
Hier ietsje verderop, richting de S, was een traankokerij. Ja, en traankoken, dat...
Van walvis of zo?
Ja, inderdaad. Traan van walvis. Ja. En dat stinkt bij het leven natuurlijk. Dus de eerste 20 jaar waren er heel veel klachten over de lucht hier. En uiteindelijk heeft de gemeente Rotterdam die traankokerij vervolgens uitgekocht. En vanaf dat moment werd er geen traan meer gekookt. En was dus ook de vervelende lucht verdwenen.
Zullen we eens even omschrijven waar we zijn?
We zijn op een heel mooi plekje aan de Maas. Eigenlijk ideaal. Er zijn ook allerlei functies hier in het oude park geweest. Zoals een zweminrichting. Dat was zo'n houten bassin. Dat begin 20e eeuw was dat populair in Rotterdam. Je had ook een strandje. Want destijds was er nog een natuurlijke oever. Dus je had gewoon een soort zandstrand. Dat natuurlijke verbinding was tussen land en water. Er werden zelfs platbodemschepen werden daar soms afgemeerd voor onderhoud. Er zijn hele leuke schilderijen uit die periode, 19e eeuw. Dat er gewoon een schip hier op het strandje voor de oude plantage lag. Omdat het zo'n oud park was, ging het op een gegeven moment een beetje verslommeren, zeg maar. En toen is het eind 19e eeuw opnieuw ingericht door een tuinarchitect van de gemeente. Het overigens nog steeds in min of meer de oorspronkelijke stijl. Met de kronkelende paadjes, zeg maar, de Engelse landschapstijl. Dat oude park, dat heeft nog bestaan tot in de oorlogsjaren. Nou ja, in 1944, 1945 kwam de hongerwinter. En was er enorm veel behoefte aan brandstof. En dat is eigenlijk de doodsteek van het oude romantische park geworden. Het park is geheel van de kaart verdwenen. En dat heeft heel lang geduurd voordat er uiteindelijk een nieuw park kwam. Tot in 1964 uiteindelijk naar een ontwerp van Joop Beljon het huidige park wordt ingericht.
Jij geeft hier een wederopbouwwandeling. Want ja, dit park is dus ook een wederopbouwpark geworden.
Het is volledig een wederopbouwpark zoals het er nu uitziet. Ja, 1964 ontstaan, nou ja, dat is midden in de periode van de wederopbouw van Rotterdam. En niets herinnert ook meer aan dat park van het verleden. De romantiek met de slingerende paadjes en zo, die heeft plaatsgemaakt voor redelijk recht toe, recht aan indeling. En een heel ander ontwerp dan het er voor de oorlog heeft uitgezien.
Toch, die grindpaadjes vind ik best romantisch hoor, Dick.
Ja, je kunt hier nog steeds uitstekend wandelen. En te weinig mensen maken er nog steeds gebruik van, denk ik.
In de wederopbouwtijd waren ze er nog niet, hè? De halsbandparkieten. Maar die hebben dit park ook gevonden.
De halsbandparkieten komen overal tegenwoordig. Ja. In het Kralingse Bos, bij mij in de buurt, hier. Overal komen halsbandparkieten voor. Nou, dat is een attractie die de natuur zelf regelt.
Ja, en dan is er dus in 2019 een stichting opgericht om dit park aantrekkelijker te maken. Want nog steeds wist het grote publiek het niet te vinden hier, dit park.
Als je kijkt naar de Abraham Verrijken Voorselweg hier iets verderop. Die vierbaansweg, dat is letterlijk een barrière geworden om vanuit de wijk makkelijk even het park in te lopen. Het kan wel. Nou, er is een oversteekplaats, er zijn stoplichten. Maar het is toch een barrière geworden. En dat is jammer, want dan moet er dus iets gebeuren om mensen hier echt naartoe te krijgen. Nou, er is nu wat meer aandacht voor bloemen bijvoorbeeld in het park. Maar er zijn ook nog veel meer plannen om dat te gaan ontwikkelen. Alleen dat kost natuurlijk geld, het kost medewerking van de gemeente. Het meest opzienbarende plan, namelijk een overkluizing van de Abraham van Rijken Voorselweg. Ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag gebeurd. Maar dat zou inderdaad wel die barrière die er nu is wegnemen.
Kijk, ik dacht, daar loopt een vos, maar nee, het is een hondje.
Het is een voskleurige hond, ja.
En de mensen die weten de weg ook wel te vinden langs het fietspad hier, wat langs het water loopt. Hè? Dan kan je echt een prachtige route maken en ook nog verder de natuur in.
Ja, je kunt desnoods helemaal de stad uitfietsen hier langs de kade. Ja. Maar ook daar zie je betrekkelijk weinig fietsers. Dus wat dat betreft kan het in alle opzichten kan het nog een stuk beter. Zondag 21 mei wordt zo'n zo'n dag waarop iedereen natuurlijk hoopt dat de aandacht weer meer komt te liggen van het brede publiek op de mogelijkheden die je hebt om te recreëren, te fietsen, te wandelen. Er zijn allerlei wandelingen om kennis te maken met het park. De historische rondleiding die ik zelf geef, maar ook een wildplukwandeling en een stadsnatuurwandeling. Er is een schrijfwedstrijd uitgeschreven door de stichting met het doel om uit te vinden wat er met het drinkfonteintje uit het vooroorlogse park is gebeurd. Dat is verdwenen namelijk. Het was een drinkfonteintje. Nou, dat is natuurlijk niet opgestookt, want dat was niet van hout. Maar waar is het gebleven? Niemand weet het. Dus er zijn allerlei activiteiten morgen om te proeven aan de oude plantage zoals die nu is. En misschien in de toekomst ook nog beter kan worden.
Doe als de halsband pakiet, zou ik zeggen. Ga naar de oude plantage in Rotterdam. Morgen om 2:00, dan beginnen alle activiteiten.
Come out while the rain is gone. Slow down, breathing on your own. And the world keeps spinning around while we die. And the road is bringing us down, leaving marks on our skin. Cold wind beneath our wings, breezing out till we let it in. Don't we all fall, don't we all fall? Chasing lights of the dying limbs, change won't come if we don't begin. Don't we all fall, don't we all fall? Don't we all fall? Stone cold by the silver sea, ripped off this make-believe. And we all keep traveling till the lights kick in, while we all keep climbing the walls, chasing marks on our skin. Wind beneath our wings, breezing out till we let it in. Don't we all fall, don't we all fall? Chasing lights of the dying limbs, change won't come if we don't begin. Don't we all fall, don't we all fall? Don't we all fall? Wailing winds come sailing in, softly as a dusty sea, fading out and covering. Whoa-oh-oh-oh-oh. Giving warmth, the blazing light, the Arctic sun shines on the night, falling stars out of the sky.
Totaan bij Radio Rijnmond met Vol. Leuk dat je luistert trouwens.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Anne Schepers is opgegroeid in Voorschoten. Ze woont en werkt in Amsterdam, maar ze houdt van Rotterdam en van Feyenoord. Die club die komt ook voor in haar eerste boek. Een roman die zich helemaal, of bijna helemaal afspeelt in Rotterdam. Het is de stad waar hoofdpersoon Sarah in 2015 aan de slag gaat als trainee bij een grote krant. In die functie verdient ze niet zoveel en daarom gaat ze maar bij haar moeder wonen in de Beverwaard, een wijk in Rotterdam-Zuid die bekend staat als probleemwijk. Dat is in het kort wat we nu te zeggen hebben van de daden, want Anne Schepers is hier zelf om hier meer over te vertellen. Anne, hartstikke leuk dat je er bent.
Ja.
Waar beginnen we? Bij Feyenoord?
Nou, ze zijn kampioen, dus dat lijkt me belangrijk dat we daar beginnen.
Ja, en jij hebt erover geschreven. Daar kan je niet zo over schrijven in een roman als je er helemaal niks mee hebt.
Nee, klopt. Ik ben dan niet in Rotterdam geboren, maar wel met de paplepel is het er ingekomen. Mijn vader is echt een Rotterdammer en ik kom ook uit een echte Rotterdamse familie. Dus alle mannen in de havens gewerkt. En ik heb mijn hele jeugd, was ik elk weekend in de Beverwaard of in Bonnes. En dan gingen de mannen dus ook naar Feyenoord. En als er dan een neef niet mee kon of zo, dan ging ik ook mee. Dus toch veel tijd hier doorgebracht.
Ja, en mooie wedstrijden gezien?
Heel mooie, ook één hele lelijke. Dat is echt lang geleden, maar dat zit ook een beetje in het einde van het boek. Dat was in de Erwin Koeman tijd. Ja. Dat was natuurlijk een heftige tijd. En toen was er een keer een wedstrijd tegen Ajax die heel erg uit de hand is gelopen. Daar ben ik ook bij geweest. Maar voor de rest eigenlijk alleen maar heel mooie dingen gezien. En die sfeer in het stadion is natuurlijk onbeschrijfelijk.
Ja, en hoe heb jij het kampioenschap van Feyenoord beleefd?
Nou, dat is een prachtig moment voor mij. Want het is toch het moment dat je vol trots rondloopt. Ik woon dan in Amsterdam. Daar is mijn vader natuurlijk niet blij mee, maar is wel zo. En,
hij lacht, hij zit erbij.
Ja, ja, je loopt daar dan wel vol trots rond. En het is een heel mooi moment. En het spandoek wat er uitgerold werd, dat vond ik zo mooi.
Dus, dat hele grote spandoek. Ja,
ja. Ja.
Jouw boek speelt zich dus voor een groot deel af in Rotterdam. En je hebt al een beetje verteld wat je met deze stad en de Rotterdammers hebt. De hoofdpersoon in je boek, Sarah, die leeft eigenlijk in twee werelden. Kun je die werelden eens omschrijven?
Ja, ze leeft eigenlijk. Zij is dan afkomstig uit de Beverwaard. En ze is als enige van haar familie naar het gymnasium gegaan in de stad. En gaan studeren. En dan gaat ze op een krantenredactie werken. Ze merkt daardoor een beetje dat ze in twee werelden zit. Dat aan de ene kant heeft ze de familie die op een bepaalde manier naar de dingen kijkt. En op de andere kant heeft ze de redactie waar ze een beetje het gevoel heeft dat niet helemaal aansluiting heeft met haar familie. Misschien zelfs dat ze een beetje erop neer zouden kijken. Dat is een beetje voortgekomen. Ik weet niet als je in Rotterdam op een krant zou werken of dat het precies hetzelfde zou zijn. Maar dat komt wel eruit voort dat ik zelf altijd een beetje het gevoel heb gehad dat ik in twee verschillende werelden leef.
Ja, dus Sarah lijkt een beetje op jou?
In die zin wel, ja. En dat ze een heel jonge journalist is op dat moment.
Ja, en maar hoezo, waarom denk jij dan, dacht jij altijd dat je een beetje in twee werelden leefde?
Nou, ik ben echt naar een chique middelbare school gegaan en later gaan studeren. En ik deed bijvoorbeeld onderzoek naar kiesgedrag en ik vond het altijd heel gek en lastig dat dan ik eigenlijk familie had die bijvoorbeeld wel eens op de PVV had gestemd. En dat dan tijdens mijn scriptie dan zei mijn docent van daar hoef je geen onderzoek naar te doen. Want dan zijn ze gewoon, laten we zeggen, dat is gewoon uit racistische motieven. En dan dacht ik, dat klopt gewoon niet. Ik geloof, dat is gewoon niet zo. Ik was bij mijn eigen familie en dan weet je dat niet zo is. Dat er andere dingen achter zitten. En dan kon ik nooit helemaal de vinger erop leggen van hoe kan het nou dat heb ik nog steeds. Dat we kijken naar mensen die uit een wijk als de Beverwaard komen. Als die ergens boos om zijn. En dat was toen, zoals in de situatie in mijn boek, toen was dat zo. Toen waren ze boos. Dat ze dan worden weggezet als onredelijk en veel te boos. En daar is geen gesprek mee te voeren. Dus dat er een soort, als je mensen wegzet als onredelijk, dan ga je ook niet naar ze luisteren natuurlijk.
Ja, maar dit is ook de directe aanleiding waarom dit boek eigenlijk is ontstaan, dit verhaal. Hè? Want die komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard 2015, dat ging toen gepaard met heel veel ophef. Dat kan ik mezelf ook nog wel herinneren. En jij was daar toen als journalist. En jij dacht, ik wil daar een stuk over schrijven. Maar als journalist lukte je dat niet. Waarom
nee,
niet?
Nou, ik was een paar dagen later bij mijn tante toen. En ik merkte eigenlijk dat, in de kranten was het echt een soort, wat ik zei, mensen praten heel veel, heel hard en schelden de burgemeester uit. En dus en zodra er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden, dan vinden ze dat ondemocratisch. Stond in een column toen van Marcel van Roosmalen. En ik was bij mijn tante een paar dagen later en ik merkte dat. En ik wist dat natuurlijk ook al. Het was op dat moment een wijk waar net een beetje verbetering was ingezet. Waar het net allemaal wat beter ging. Maar waar ook nog steeds heel veel verborgen armoede was. Veel werkeloosheid, heel hoge huizennood. En mensen hadden niet zoiets van Nederland mag geen vluchtelingen opvangen. Of Nederland mag geen asielzoekers opvangen. Maar waarom hier? Waarom niet in Heiligersberg?
Ja. Ja, dat zat ook echt letterlijk in het boek, hè?
Ja, klopt. Dat was ik vergeten.
Ja, nou heb je dit verhaal in een roman gegoten? Want je zei, ja, als journalist kon ik er toch niks mee.
Nee, dat klopt. Ik was toen heb ik het een paar keer wel gepitcht. En ik merkte dat ik dan toch, als ik zat uit te leggen, dat ik er niet helemaal uitkwam. Totdat ik op een gegeven moment na een show die ik maakte met iemand zat na te praten, een journalist. En ik legde uit en ik zeg, ik wil zo graag een stuk maken over hoe het dan echt was als je uit de Beverwaard komt. En je bent op die avond geweest en je hebt gewoon echt zorgen. En vervolgens word je weggezet als, bij wijze van spreken, racist. Ik wil daar zo graag een stuk van maken. En die persoon die zei toen van, ja, maar volgens mij is dat helemaal geen journalistiek stuk, want je kan het niet objectief schrijven. Want het gaat over, nou, hij zei de god van Plato, maar over gewoon echt hoe je naar de wereld kijkt. Dus toen, ik was toen al fictie aan het schrijven erbij voor de lol. En toen dacht ik, ja,
dan moet het maar een boek worden.
Ja, want het geeft je de kans om van binnenuit bij mensen te kijken naar hoe ze naar de wereld kijken. En dat was voor dit verhaal toch heel belangrijk.
Ja, en het is eigenlijk ook waar Sarah heel vaak op stuit als ze dan wil schrijven over, ze zit op de onderzoeksredactie en ze wil schrijven over vluchtelingen. En dan krijgt ze ook elke keer dat verhaal. Je bent niet objectief. Je had beter activist kunnen worden.
Ja, klopt. Ja, ze heeft iets waar ik zelf ook behoorlijk last van heb gehad als beginnend journalist. Heel groot verantwoordelijkheidsgevoel en groot rechtvaardigheidsgevoel. Dus in eerste instantie schrijft zij over hoe het gaat. Ja, in 2015 kwamen er ontzettend veel asielzoekers aan in Europa. Het beleid was daar totaal niet op ingericht. Dus mensen die aankwamen, die hadden helemaal niks. Het was echt, dat ging er eigenlijk heel verschrikkelijk aan toe. Zeker toen er steeds meer mensen bij kwamen. En in het begin schrijft Sarah eigenlijk daarover. En zij kan dat bijna niet opschrijven zonder ontzettend boos te zijn en erbij te willen schrijven. Maar het klopt niet dat het zo gaat. Ja. En dat mag niet zo gaan. En dus
hoe is dat met jou persoonlijk? Want er is nog steeds niks veranderd eigenlijk, hè? 2023.
Nee.
Nog steeds hetzelfde. Hoe voel je dat?
Nou, ik vind dat heel moeilijk. En het maakt dat de boosheid die ik zelf had tijdens het schrijven, die zit volgens mij, ja, toch ook wel behoorlijk in het boek.
Ja, zeker.
Maar
ja.
Ik was op een gegeven moment bang. Toen ik begon met schrijven, dacht ik moet dit snel afmaken. Want op een gegeven moment is het onderwerp niet meer relevant. Nou, dat is niet uitgekomen. En het boek afmaken terwijl er mensen buiten liggen te slapen in Ter Apel. Nou, dat was echt, ik weet niet. Ik vond dat echt heel moeilijk, ja.
Wat vinden de mensen van in de Beverwaard eigenlijk van je boek?
Nou, dat weet ik nog niet zo goed, want ik ga er straks heen. Dus ik denk dat ik dan een beetje eerste reacties van mijn familie zal krijgen. Maar ik heb wel tijdens het schrijven ook met veel mensen uit de Beverwaard gesproken. Ook over die inspraakavond die er is geweest. Dat waren in elk geval heel, heel fijne gesprekken. Dat was voor mij echt een beetje dat het boek een beetje thuis kwam. Dat ik dacht, het klopt toch wel een beetje wat ik wil opschrijven of zo. En een paar van de mensen die waarmee ik heb gesproken zijn ook op de boekpresentatie geweest. Dus dat was ook heel leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog geen directe reacties verder
uitgegeven. Ga je zo vragen? Ik vond het wel heel mooi. Want je zei dat het boek nu thuis komt. Het boek heet De Daden. Het is uitgegeven bij Lebowski. Kost in de winkel €22,90. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Wat je dan moet doen? Mailen naar radio@rijnmond.nl met je naam en je adres. Schrijf als onderwerp winactie, Chris natuurlijk. Boek De Daden. En misschien ben jij dan wel de winnaar. Anne, heel erg bedankt voor je komst naar Rijnmond. Voor vandaag nog een hele mooie dag in de stad waar jij zo gek op bent. En ook voor je familie die met jou is meegekomen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren en Rob van der Meer. Die werkten mee. En ook Denise Bouwmeester die de gasten zo goed ontvangen heeft. Volgende week in Chris natuurlijk schelpentuinen, daktuinen. Chris natuurlijk ontdekt verborgen tuinen in Rotterdam-Zuid. Voor straks heel veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond. Zoals van 9 tot 12 de Rijnmond Blues.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.